Nou, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hebben jullie goed naar Arjan geluisterd? Naar de boodschap die tussen de liederen doorklonk? Want misschien herken je er wat van zometeen gedurende het woord. En ik kan me het niet voorstellen, maar mocht je nou nog inderdaad in die slaapstoel zitten, verander dan je stoel in de stoel die voor het aangezicht van de Heer staat. Want we gaan aan de slag met het woord. En ik ga eerst een stuk lezen uit Daniël 1. En je kan het meelezen, het staat gewoon op het bord, of op de beamer, sorry. In het derde regeringsjaar van Joachim, de koning van Juda, trok Nebukadnezar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem. En hij belegerde de stad. En de Heer leverde Joachim, de koning van Juda, aan hem uit. En gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar Sinear, naar de tempel van zijn eigen God, en liet ze daar in de schatkamer zetten. En de koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenas, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar het paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zijn, zonder lichamelijke gebrekken, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. En de koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. En na 3 jaar onderricht zouden zij dan in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeërs: Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belshazzar, Hanania noemde hij Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël goed gezind was. Toch zei de hoofdeunuch tegen hem: ik ben bang voor mijn heer de koning. Hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken. En als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen. Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer die de hoofdeunuch aan hem en Hanania, Misael en Azaria had toegewezen. Neem de proef op de som en laat uw dienaren 10 dagen alleen groente en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de mannen die de koninklijke spijzen eten. En beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet. De kamerheer ging in op hun voorstel en gaf hun 10 dagen. En aan het einde van de 10 dagen zagen ze er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog maar groente en water. En God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften, en bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Nou, dat was een aardig stukje, hè? Vanmorgen een inblik in het leven van Daniël. De situatie die je net zag is zo'n 605 jaar voor Christus. We zijn in het derde regeringsjaar van Joachim. En in dat jaar wordt Jeruzalem aangevallen door Nebukadnezar, de koning van Babel. Na deze overwinning van Babel volgt een ballingschap voor een gedeelte van de bevolking van Juda. Dit wordt ook wel de eerste wegvoering genoemd. Later volgen er nog een tweede en een derde. Maar aangekomen in Babel wordt opdracht gegeven om een aantal van die jonge mannen te selecteren. Jonge mannen uit Juda. Geselecteerd op basis van dat ze er knap uitzien en dat ze gezond zijn. Een vleeskeuring, zou je kunnen zeggen. Beoordeeld op uiterlijk. Een soort Babel Next Topmodel. Een focus op uiterlijke schoonheid. Het innerlijk doet niet de zaken. Is niet belangrijk. Het gaat om het aardse vertoon. En ook moeten ze intelligent zijn. Ze moeten een goede opleiding hebben gehad. Ze moeten dus wat kunnen. En verdere inkleuring is dat van wat belangrijk is in Babel. Aardse schoonheid en kennis van de wereld. Slechts met deze eigenschappen zijn ze goed genoeg voor een plaats aan het hof van Nebukadnezar. De toon at the top wordt zichtbaar. Toon at the top. Het is geen strijdkreet van onze voorganger. Het is wat beroepsdeformatie van mijn kant. We hebben hier al eens wat voorbeelden gehad vanuit de marine of vanuit de bouw of leraren die wat vertellen over hoe ze voor de klas stonden. Vandaag een inkleuring vanuit de accountancy. Toon uit de top geeft namelijk de ethische houding weer van de topleiding van bedrijven. Het is eigenlijk de voorbeeldfunctie die die leiding heeft. Ik kan je voorstellen dat als er interne procedures zijn en de leiding het slechte voorbeeld geeft, of het niet zo nauw neemt naar die procedures, dat je dan kan verwachten dat de mensen op de werkvloer er ook niet zo nauw bij betrokken zijn. Andersom, en dat is natuurlijk in de meeste gevallen zo, werkt het ook. Als de leiding het goede voorbeeld geeft, dan zal de werkvloer als het goed is volgen. Maar, je ziet, het is een uitstapje, maar die selectieprocedure die geeft wat mij betreft daar wel een voorbeeld van. Een inkleuring en een duidelijke invulling van hoe de leiding van Babel zich opstelt. Het straalt uit. Je moet presteren. De focus ligt op voorspoed. Dat je erop gericht bent om daar nog meer van te krijgen. Dat dat belangrijk is. Dat je dat na gaat volgen. Probeer dat ook te bereiken. Richt je op het aardse. Het gaat niet om de geestelijke ontwikkeling in Babel. Dat is onbelangrijk. En in die situatie is Daniël terechtgekomen. En zonder daar te veel over te zeggen, want dat zou een preek op zichzelf zijn. Dat is een gerichtheid die je nu ook op aarde nog steeds heel veel ziet. En dan zie je, onder de weggevoerden zitten ook een aantal jonge mannen die voldoen aan de criteria. Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Jonge mannen van rond de 14, 16 jaar oud. Mike, Timo, opletten. Het gaat over jullie. Eenmaal aan het hof krijgen deze jonge mannen een andere naam. En dat komt nu op de beamer. Ja, eerst het plaatje van de presentatie. Komt goed. Ik heb even achter elkaar gezet, zeg maar, de namen die ze hebben, wat het betekent. De nieuwe naam die ze krijgen en die dat betekent. Nou, dat spreekt voor zich, hè. Mooie namen die ze hebben. Je ziet verwijzingen naar El of Ja, El, Ja. God, Yahweh, het zit in de naam. Namen die verbondenheid met God aanduiden. Je ziet ook wat het betekent. Daar gaat iets moois, iets positiefs van uit. En dan die nieuwe namen, ze staan er ook. Geen verwijzing meer naar de God van Juda, maar naar de God en de goden van Babylonië. Met name de God Marduk. Het Bel in de bovenste en de CH aan het eind, wat eigenlijk al wordt vertaald met een K, verwijst of is een aanspreekvorm van deze God, die Marduk. Het is de voornaamste God van Babylonië. En in de andere Bijbelvertalingen zie je deze ook wel eens terugkomen onder de naam Merodach. Nou, dat was een klein stukje wereld, godsdienst. Het gaat mij natuurlijk om de geestelijke waarheid erachter. Want Nebukadnezar, hij mag eraf hoor. Nebukadnezar wil namelijk dat ze aan Babel toebehoren. Hij wil hun identiteit in Christus ontkennen. Een verbinding maken met de goden van zijn land. Goden die niet bij Daniël, niet bij zijn vrienden horen. Goden waar Daniël en zijn vrienden ook niet bij willen horen. Het is niet hun keuze. Het is niet de God die zij lief hebben. Het gaat ook niet uit van Gods koninkrijk. Het gaat uit van het rijk der duisternis. Die wil zich verbinden hier met Daniël en zijn vrienden. Maar het rijk der duisternis wil zich ook verbinden met jou en met mij. Aanwezig zijn in ons leven, claims leggen op ons leven. Naamgevend zijn aan ons. He, een opgelegde naam. Jij bent altijd maar angstig. Jij moet altijd dit. Ik ook altijd met mijn... Misschien herken je er iets van. Iets wat aan je hangt. Wat je denken wil bepalen. En jeugd. Misschien denk je, ach, ik ben pas 18, ik ben pas 20. Wat heb ik nu in te brengen? Ik speel nog geen rol. Ook dat is een naam die je gegeven kan worden. Blijf dat maar lekker denken. En als je dan ouder bent, dan denk je dat nog steeds. Want er zijn altijd wel voorbeelden die beter zijn en die het beter kunnen. Maar de vraag is, wie laat jij jou een naam geven? Jezus of het Rijk der Duisternis? Toen ik gedoopt werd, kreeg ik een dooptekst uit 1 Timotheüs 4, vers 12. Laat niemand je gering achten om je jeugd. Nee, wees een voorbeeld voor de gelovigen in spreken, in wandel, in liefde, in reinheid, in geloof. Dus jeugd, laat je niet tegenhouden. Ook jij mag een voorbeeld zijn. Maar dat geldt natuurlijk voor een ieder. Uniek in Gods Koninkrijk. Met je eigen inbreng. Met je eigen kwaliteiten. Jezus zegt in Lucas 10 vers 20. Verheug je dat jouw naam staat opgetekend in de hemel. Daar gaat het om. Je bent door God geliefd en gekend. En dan kan de boze komen met allerlei andere namen. Probeer het te ontkennen wat er voor moois in jou ligt. Maar het zal niet werken. Verlies, net als Daniel, niet uit het oog waar het die andere naamgever om te doen is. Behoud je identiteit en maak je los van wat dat wil ontkennen. Want dan kan je samen met Jeremia proclameren. Babel wordt veroverd. Bel wordt ten schande gemaakt. Marduk is ten einde raad. Babels beelden staan ter schande. Zijn afgoden zijn radeloos. En de Statenvertaling zegt dan, Babel is ingenomen, Bel is beschaamd, Merodag is verpletterd. Dat vind je in Jeremia 50 vers 2. Je hoort, hun rijk is eindig. Daar wil jij je naam dus niet aan verbinden. En naast die andere namen legt de koning van Babel ook andere gebruiken op. Hij wil namelijk ook invloed uitoefenen op hun voeding. Hij wees hen een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en wijn van zijn tafel. Daniel, die is vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden. He, zoals gezegd, ze zijn rond de 14-16, toen ze weggevoerd waren. Dus ze hebben kennis van de reinheidsvoorschriften. Want wanneer Joodse jongens die leeftijd van 13 jaar bereiken, worden ze bar mitzwa. Hebreeuws, zoon van het geloof. En vanaf dat moment worden ze verantwoordelijk tegenover God om zich aan alle geboden en verboden te houden die voortkomen uit de Joodse wet. Nou, hier horen ook reinheidsvoorschriften onder. Dus ze hadden er kennis van en ze zijn vastbesloten om zich eraan te houden. De Naardense Bijbelvertaling zegt, Daniel bindt zichzelf op het hart dat hij zich niet zal laten besmeuren. Nou, dat vind ik echt mooi. Dat je iets op je hart bindt. Een duidelijke keuze. En wanneer heb jij voor het laatst iets op je hart gebonden? Die keuze gemaakt van hier ga ik niet in mee? Daniel kiest. Geen concessies met lokale gebruiken. Met minder. Maar afgestemd op de Heer. Op hem vertrouwen en van hem zijn voedsel verwachten. En Daniel en zijn vrienden, ze spreken iets af met hun kamerheer. Geef ons eens 10 dagen alleen groente en water en vergelijk ons dan qua uiterlijk met de anderen die die koninklijke spijzen eten. En beslis dan maar wie er gezonder uitziet. Een proefperiode van 10 dagen. 10 als getal van de verantwoordelijkheid. Denk bijvoorbeeld ook eens aan de 10 geboden. We kennen allemaal momenten dat je geloof op de proef wordt gesteld. Je kan je er zelf in wagen, zo van, nou, hè, met alles wat ik al heb, ik ga het wel even zien en we zien wel of ik het red. Maar Daniël en zijn vrienden, die wagen helemaal niks. Zij handelen vanuit geloof. Vanuit hun relatie met God. En dan is het dus ook geen hoogmoed die ze doet besluiten van, nou hè, we doen later eens even 10 dagen zien dat het anders kan. Het is geloof, vertrouwen op de Heer. Hij gaat het laten zien. Hij heeft de uitkomst voor ons leven. En 10 dagen later volgt dan ook die vergelijking. En weet je, ze zien er gezonder en sterker uit. En als gevolg daarvan krijgen ze ook in het vervolg niet meer die spijzen en de wijn van de tafel van de koning, maar zuiver en rein voedsel. Ze willen puur zijn in plaats van samensmelten met andere gebruiken en goden. En dat is een opstelling die vraagt om een duidelijke keuze. Die vraagt om afstemming op de Heer. Wat komt er op me af? Waar ga ik in mee? Reële vragen ook voor deze tijd. Het samengaan van goden zie je nu ook in spiritualiteit. Ik heb collega's die zeggen, nou, ik geloof niet, maar ik ben wel spiritueel. Dus ik pak gewoon het beetje van het ene godsdienst en wat van het andere. Gewoon hetgene wat me bevalt, wat me goed uitkomt. En dat bind ik een beetje samen, pik ik wat van mee. Je hoeft maar een willekeurig tuincentrum binnen te komen en je staat zo in de Boeddha beeldentuin. Het is overal om ons heen. En onderscheid is van belang. Geen concessies of oogluikend toestaan. Daar werkt juist de boze mee. Met list en met bedrog, vanaf het begin al. Langzaam binnendringen in je geloofsleven. Gedachten verdraaien, leugens vertellen, twijfel zaaien. En te midden van al die onzuiverheid klinkt de stem van de Heer. Die zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik maaltijd met hem houden en hij met mij. Je vindt het in Openbaring 3 vers 20. En ook richt de Heer voor mij een dis aan, te midden van de ogen van wie mij benauwen. Je kent het vanuit de Psalm 23. Houd je daar dan ook aan vast? Er staat dat ze er sterker uitzien dan degene die meegaan in die onreine voedsel, in dat onreine voedsel van de koning. Duidelijk beeld ook voor de geestelijke wereld, dat je er sterker en gezonder uitziet. Als je eet van Gods voedsel, dan ben je sterker, want het geeft je kracht om alles van het rijk de duisternis tegen te gaan. Je laat je niet verontreinigen, je bent puur. Maak dan ook elke dag die keuze om met de Heer maaltijd te houden, te lezen in zijn woord. Het maakt je sterker en het maakt je dat je er gezonder uitziet. Nou, wie wil dat nou niet? En we hebben al gezien dat Daniël niet alleen staat. Naast Daniël zijn er nog 3 Judese jongens die ook aan de hofhouding van Nebukadnezar zijn toegevoegd. Samen weggevoerd uit Juda. Ook vanuit hun naamgeving zag je net dat ze die verbondenheid hadden bij God. Maar het blijft niet bij een naam. Het blijkt ook uit hun daden. Diezelfde standvastigheid, diezelfde opstelling in de geestelijke wereld. Ze zoeken elkaar op. Ze trekken naar elkaar toe. En met elkaar op naar de Heer. Wat gaaf dat ze elkaar hebben, toch? Je bent 14, je wordt weggevoerd naar een land wat qua gebruiken zo anders is, zo tegenovergesteld van wat je gewend bent. Van wat je geleerd hebt in de tempel. Tegengesteld van wat je gelooft. Dat is dan wel wat op je afkomt. Waar jij als jonge gelovige tegenover komt te staan. En er zijn ook geen priesters aan het hof waar je op terug kunt vallen. Geen jeugdleiders waar je op kunt terugvallen met je vragen. Maar ze hebben elkaar. Niet tot elkaar veroordeeld, maar tot elkaar aangetrokken. Omdat ze elkaar herkennen in de keuzes die ze maken. Ze zijn met elkaar verbonden in standvastige keuzes. Wij eten geen onrein voedsel. Wij aanbidden geen afbeelden. Wij zijn toegewijd aan een levende God. En is hun situatie nou zo anders als die van ons? Ook wij hebben als jongeren of ouderen nog volop te maken met machten der duisternis die in de geestelijke wereld op ons afkomen. Die willen afleiden, willen verleiden, je weg willen houden van God en Jezus. Maar gelukkig, hè, we hebben elkaar. Maar is het nou ook echt zo makkelijk? Arjan die sprak vanmorgen al iets over samenkomen. En dat is wat anders dan hier maar gewoon gaan zitten. Hè? Want die verbinding die Daniel en zijn vrienden hebben, die hun helpt en kracht geeft om door te gaan, dat is niet zomaar automatisch ingevuld als je hier gaat zitten op zondagochtend. Ik denk dat dat dieper gaat dan vriendschap of een plaatselijke gemeente. De vraag is namelijk, wil je participeren of alleen maar consumeren? Ik denk, het gaat om het participeren. Je inzetten voor die ander. Er zijn voor de ander. Dat geeft verbinding. Maar goed, dat is nog niet echt heel praktisch. Dus hoe vul je dat geestelijk met elkaar verbinden dan verder in? Nou, je kan bijvoorbeeld denken aan samen actief de Heer zoeken. He, dat kan hier op zondag, maar dat kan ook op de jeugd of op de kring. Dat vraagt een keuze om erbij te zijn en om te delen. Delen van wat jou bezighoudt in de geestelijke wereld. Open en eerlijk. Dat maakt het verschil tussen consumeren en participeren. En als je dan deelt, uitdeelt, dan kan je elkaar ook bevragen. Hè, wat brengt jou tot die keuze? Hoe heb je dat ervaren? Wat deed het met je? Dan laat je ook je zwakte zien. Punten in je leven die nog niet zo goed gaan. Waar je tegenstand ervaart. Het geeft ook de ruimte om elkaar te bemoedigen. Te zegenen. Samen de Heer te zoeken in gebed. Ik beeld me levendig in dat Daniel en zijn vrienden ook op die manier met elkaar omgingen. He, ze kwamen elke dag bij elkaar, te midden van alles wat ze geleerd hadden, wat op hun afkwam aan onderwijzing, waar ze aan mee moesten doen. En ik geloof, ze kwamen elke dag bij elkaar om overleg te hebben met elkaar van, wat heeft het met je gedaan? Hoe komt het op je over? Waar werkt het op in? Maar ook om de Heer erbij te betrekken. Om te danken, te loven voor hetgeen wat Hij aan kracht en leven voor hen geeft. En zo mag het ook voor ons zijn. Want dat geeft die verbinding. Dat maakt je sterk als je zo met elkaar optrekt. We hebben al het een en ander gehoord. Vanuit het eerste hoofdstuk van het boek Daniel. Het begon met de wegvoering. De selectie om te komen tot aan het hof. De geestelijke strijd om Daniel en zijn vrienden. Om ze weg te voeren van hun God. En de positiebepaling van Daniel en van zijn vrienden, waarin duidelijk doorklinkt dat ze ondanks alles doorgaan en juist niet meegaan in de zuigende werking van alles wat vanuit aarde, vanuit Babel, op hen afkomt. Ze zijn aan het hof van Babel, maar ze zijn niet van Babel. Dan gaan we weer een stukje lezen. Iets kleiner deze keer. Darius uit Medië werd de nieuwe koning. Hij was toen 62 jaar oud. En koning Darius gaf 120 mannen de opdracht zijn land te besturen. Hij nam ook 3 speciale ministers in dienst. Zij moesten controleren of de 120 bestuurders alles deden zoals de koning het wilde. En een van die ministers was Daniel. Door zijn grote wijsheid kon Daniel zijn werk goed doen. Hij deed het veel beter dan de andere ministers en bestuurders. Daarom wilde de koning aan Daniel de leiding geven over het hele Persische Rijk. De 2 andere ministers en de 120 bestuurders probeerden iets te vinden wat Daniel verkeerd deed. Dan konden ze tegen de koning zeggen dat hij fouten maakte. Maar ze vonden niets. En Daniel deed altijd wat hij moest doen. Hij deed nooit iets verkeerd. Iedereen kon hem vertrouwen. Toen zeiden die ministers en de 120 bestuurders tegen elkaar, het is onmogelijk iets te vinden wat Daniel fout doet. We moeten dus iets anders bedenken. Iets wat te maken heeft met de wet van zijn God. Ze gingen zo snel mogelijk naar de koning. Ze zeiden, koning, we wensen u een lang leven toe. Alle ministers, bestuurders en belangrijke ambtenaren vinden dat er een nieuwe wet moet komen. En dit is die nieuwe wet. 30 dagen lang mogen de mensen alleen aan de koning iets vragen. Al die tijd is het verboden iets te vragen aan een ander mens of aan een god. En wie dat toch doet, die wordt in een kuil met leeuwen gegooid. Koning, u moet nu beslissen dat die wet er komt. U moet de wet opschrijven. Want dan is het een wet die niet veranderd kan worden. Zoals alle wetten van de Mede en de Persen. Koning Darius deed wat de ministers en bestuurders vroegen. En hij schreef de wet op. En toen Daniël hoorde over de nieuwe wet, ging hij naar huis. Eén van zijn kamers had ramen in de richting van Jeruzalem. Daar ging hij altijd bidden. Iedere dag 3 keer, voor een open raam. Ook op die dag knielde hij en bad tot zijn God. Tot zover. Jullie kennen vast het vervolg. We hebben ondertussen een paar jaar overgeslagen. Nebukadnezar is er niet meer. Zijn zoon, zijn kleinzoon, regeren ook niet meer over Babel. Nu staat Babel onder het bewind van koning Darius. En Darius stelt over het land, over zijn rijk, 120 stadhouders aan en 3 ministers. Van wie Daniël de eerste is. En Daniël overtreft hen, omdat een voortreffelijker geest in hem is. Omdat de koning dat ziet en hem als leider wil stellen over heel zijn koninkrijk, beramen de 122 anderen een plan. Een plan om Daniël ten val te brengen. Ze misleiden de koning en laten hem een wet uitvaardigen. En op grond van die wet kunnen ze Daniël aanklagen. Waarom? Omdat ze weten dat Daniël gewoon is 3 keer per dag tot zijn God te bidden. En volgens die nieuwe wet, die onherroepelijk is, mag gedurende 30 dagen niemand iets vragen aan een mens of aan een god anders dan de koning. Wat zal die druk gehad hebben, hè? 30 dagen alle vragen van alle mensen uit het Rijk. Bijna het hele stuk wat we net gelezen hebben gaat over de jaloezie van die andere ministers en bestuurders. Maar mij valt op het 3 keer dagelijks bidden. Daar zit voor mij de kern van het kunnen functioneren aan het hof. Te midden van hetgeen wat in Babel allemaal gewoon is. Te midden van jaloezie. Van afgunst. Van machten die zich opdringen. Van aardse zaken die belangrijker zijn. Elke dag bidden. Je terugtrekken in de stilte. En uitzien naar de Heer. Uitzien naar woorden van leven. Herstel van gedachten, van je lichaam, sturing, verlichting, verruiming van je gedachten, nieuwe gedachten, Gods kijk op jouw situatie. Het is iets om je naar uit te strekken. Het is iets wat je helpt om dagelijks die weg te gaan met de Heer. En dan mag het tweede plaatje van de presentatie. Je ziet hier Daniël, voor het open raam. Gaan we door. Dat is goed, hè? Hij is aan het bidden, zoals hij dagelijks gewend is. En je ziet daar, rechtsbovenin, zie je 2 mannen kijken naar wat hij aan het doen is. De eentje heeft zelfs een verrekijker om, dat is een beetje interessant voor die tijd. Maar het is in ieder geval een plaatje uit een kinderbijbel. En dit plaatje riep vroeger bij het voorlezen van onze meiden altijd veel reactie op. Vooral die gasten daar rechtsboven, die moesten het ontgelden. Want dat waren de jaloerse, boze meneren. Nou, dat is wel duidelijk verwoord, hè? Hij mag eraf, hoor. Boze mannen. Boze, jaloerse geesten. Op de uitkijk. Erop gericht om zijn gebed te voorkomen. Om zijn gebedsleven stil te leggen. Geen contact meer met de Heer. Geen uitwisseling. En daarmee dus terug op jezelf, op eigen kracht en kwetsbaar. Maar Daniël, hij blijft trouw aan de Heer. Want die gebedsmomenten hebben hem de hele tijd aan het hof, en dat was ondertussen al een aantal jaar, op de been gehouden. Het heeft hem sterk gemaakt ondanks al het occulte wat om hem heen is. En hij, natuurlijk heeft hij gehoord van die wet en wat de gevolgen zijn. Maar hij kiest ervoor om de Heer te volgen. Hij kiest voor de Heer. En duidelijk tegen hetgeen wat wil inwerken op zijn geloofsleven. Nou, zo mag het natuurlijk ook niet alleen voor Daniel, maar ook voor ons zijn. Voor mij, voor jou, dat je trouw bent in je beslissingen om de Heer te zoeken elke dag. Wat er ook wil afleiden, wat er ook belachelijk wil maken. En die leeuwkuil die dan volgt, die machten die je omringen, om je angst aan te praten, je passief te maken, klaar staan ze om je te verslinden. Maar ze worden monddood gemaakt. Door de keuze van Daniel voor de Heer. Door jouw trouwe keuze voor de Heer. En zoals een engel dan Daniel bijstond om de muilen van de leeuwen gesloten te houden, zo zendt ook de Heer zijn engelen voor jou. Er staat immers geschreven, aan zijn engelen zal hij de opdracht geven om u te behoeden. Je vindt het in Lucas 4 vers 10. En die engelen, die kunnen volledig aan de gang. Als jij die keuze maakt voor de Heer. Al het goede wat in hen is, kunnen ze inzetten voor jou. En dan zeggen we wel eens dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Nou geloof mij, een trouwe keuze voor de Heer, vandaag, voor morgen, biedt zeker een garantie voor de toekomst. Een leven in eeuwigheid. En vanmorgen was niet alleen een inblik in het leven van Daniel, een man van toen. Het is ook voor onze tijd, voor deze tijd. Want occulte geesten, die gaan ook met de tijd mee. Die maken gebruik van hedendaagse afleiding, van afgoderij. En dan zal er misschien vandaag op aarde geen sprake meer zijn van een leeuwenkuil. De geestelijke situatie is natuurlijk nog steeds actief. En wat kan je daar dan tegenover stellen? Je kan je geestelijke naam laten klinken. Maaltijd houden met de Heer. Te midden een dis van die leeuwen. Te midden van die leeuwen bereidt hij jou een dis. Je verbinden met geloofsgenoten. En bovenal trouw zijn aan de Heer en Gods plan. En dat wil ik graag afsluiten in een lied. Lied 20. Het leven Gods dat openbaar komt. In het leven van Daniel, in het leven van zijn vrienden, in ons leven. Te midden van de machten die dat willen ontkennen. Machten die je willen claimen voor zijn rijk. Die jou een naam op willen leggen. Die jou verkeerd voedsel willen geven. Die je verbinding met anderen wil verbreken. En bovenal machten die jouw trouw aan de Heer, aan Gods plan willen ontkennen en belachelijk maken. En te midden van die tegenwerking komt Gods leven openbaar. Ik geloof het, ik zie het. En die overwinning op deze machten, die wordt gezien en gaat gezien worden in ons leven. Amen.